Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn op deze Israëlzondag hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal van volgende week zondag. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 37 vers 2 uit de bundel Weerklank. Blijf aan de Heer uw wegen toevertrouwen. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen op deze Israëlzondag de lofzang van Zacharias. En daarvan de versen 1 en 2. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. 1 en 2 van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus willen we zingen lied 591. Weet je wat de Heer nu van ons verwacht? We gaan nu eerst voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik ben de Heere uw God, een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen in een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, op de morgen van deze eerste dag van de week mogen we als gemeente weer samengeroepen zijn, hier in de kerk, verbonden met wie in de huiskamer met ons meeluistert via de kerkradio of via het internet, op dit tijdstip of op een later moment. En we danken u dat u die God bent die roept, die de aandacht wil hebben, die gehoord wil zijn. Dat u die God bent die ook ons aanspreekt, het woord tot ons voert en ons steeds weer tot de orde roept, de orde van uw koninkrijk. Wil ons zegenen in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen. En alles wegnemen wat er sta in de weg zou kunnen zijn. We bidden u, geef ons bovenal de tegenwoordigheid van uw geest. Hier in de kerk, maar overal ter wereld, waar vanmorgen uw woord open gaat. Sterk ons en neem ons in uw hoede. Dat vragen we uit genade, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen. Nou, en wel uit 2 Samuel 15, vanaf vers 14 tot 23. Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: maak u gereed en laten we vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen, onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan. Toen zeiden de dienaren van de koning tegen de koning: geheel zoals mijn heer de koning verkiest. Zie, hier zijn uw dienaren. En de koning ging de stad uit met heel zijn huis te voet. De koning liet echter 10 bijvrouwen achter om zorg te dragen voor het huis. De koning ging dus met al het volk te voet de stad uit. Ze bleven staan bij het verre huis. En al zijn dienaren liepen langs hem heen met al de kreti en al de pleti, ook al de getieten, 600 man. Die te voet uit Gat gekomen waren, liepen voor de koning langs. Toen zei de koning tegen Ittai, de Getiet: waarom zou u ook met ons meegaan? Keer terug, blijf bij de nieuwe koning. U bent immers een buitenlander en u bent verbannen uit uw woonplaats. Gisteren bent u gekomen, dan zou ik u vandaag met ons meevoeren om weg te gaan. Ik moet immers gaan waarheen ik gaan kan. Keer terug en breng uw broeders terug. Mogen goedertierenheid en trouw met u zijn. Maar Ittai antwoordde de koning en zei: zo waar de Heere leeft en mijn heer de koning leeft, op de plaats waar mijn heer de koning zal zijn, in dood of in leven voorzeker, daar zal uw dienaar zijn. Toen zei David tegen Ittai: kom dan mee en steek over. Zo stak Ittai de Getiet over met al zijn mannen en al de kinderen die bij hem waren. En dan volgen de woorden van de tekst. En het hele land huilde met luide stem toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over en al het volk stak over rechtstreeks de weg op naar de woestijn. Tot zover onze schriftlezing en onze tekst. Wij willen eerst samen nog zingen voordat we dit overdenken. En wel uit de langste psalm van ons psalmboek, psalm 119. En daarvan de versen 17 18 en 19. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Doe mij op het pad van uw geboden terrein. En ook 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af. De verzen 17, 18 en 19 van Psalm 119. Gemeente des Heren, vandaag hebben we de Israëlzondag. Dat is de eerste zondag in oktober. En dat is ook de zondag waarop Israël in het bijzonder een plaats heeft in de voorbeden en in de verkondiging. Israël als volk van God. Maar ook de mensen in Israël zijn net mensen. Met hun aardige, met hun eigenaardigheden. En daarbovenuit en bovenal blijft God trouw. De God van Israël. De Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat mogen we ook in de testamenten lezen en beleven. Ook vanmorgen weer. Ik kijk daar naar David. Ik kijk dan naar Absalom. Absalom. Mijn vader is vrede. Prachtige naam. Maar is het ook waar? In ieder geval voor de helft niet. Voor Absalom is het geen vrede met zijn vader. Ach ja, denken we dan misschien, what's in a name? Wat doet dat ertoe? Jawel. Maar zodoende kan een naam al zo gemakkelijk alleen maar een etiket worden. Wat niet de inhoud weergeeft van wat er in het potje zit. Absalom is in oorlog met zijn vader. En dat is best heftig te noemen. Te meer, en daar maak ik een grote sprong, maar ik wil in deze preek die twee toch met elkaar verbinden. Te meer als je bedenkt dat Jezus zegt in het Nieuwe Testament, ik en de Vader, wij zijn één. En dat is een heel ander geluid, hè? Wie je ook bent, zul je dat nooit vergeten, dat Jezus heeft gezegd, ik en de Vader zijn één en daarom is mijn vader vrede. God is een toevlucht. Te alle tijden. Bij u schuil ik, Heren. Die vader is en blijft vrede. En dat om Jezus wil. En verder nergens om. Het is te hopen en te bidden dat men ook in Israël daar steeds meer en meer achterkomt. Indachtig aan wordt. Om Jezus wil is die Vader vrede. Vanwege het werk van Jezus Christus is er vrede, is er verzoening, is er vergeving. Stond daar een kruis. Ook wanneer we ons vanmorgen gaan voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal, mogen we dat nooit uit het hart, uit het oog verliezen. Maar nu zitten we nog even in dat 2 Samuel 15. David, die op de vlucht slaat voor Absalom. En we merken het al lezende weg, er is haast bij. En iedereen rondom David, die gaat mee. En ze gehoorzamen hem op het eerste bericht. David heeft nog een rest van getrouwen om zich heen en dan gaan ze. Het staat er met nadruk bij vermeld, ze gaan te voet. Ze gaan niet vol oorlogstuig of wat dan ook, ze gaan te voet. En een vreemde opmerking lazen we haast tussen de regels door, dat er nog 10 bijvrouwen in het paleis achterbleven om zorg te dragen voor het huis. Om het te bewaren, staat er letterlijk, om het te bewaken. Ja, dat kan onderhoud betekenen, maar ook bewaking. Maar in feite betekenen die 10 vrouwen niks. Want op een gegeven moment dan komt Absalom in Jeruzalem en dan vallen die 10 vrouwen ten prooi aan de wellust van Absalom. En dat ten aanschouwen van heel Israël staat er met nadruk bijgeschreven. Wat een vertoning. Niet normaal. Goed, David die trekt dus te voet de stad uit. Alleen dan pauzeren ze nog even. Bij het verre huis. In onze woorden zou je kunnen zeggen, dat is het laatste huis van de bebouwde kom. Het eerste huis als je dorp, stad binnenkomt. En daar houdt de koning halt. En daar moet iedereen eerst aan hem voorbij trekken. De Kreti en de Pleti worden genoemd. Dat is de koninklijke lijfwacht. Waarschijnlijk een groep Filistijnen en een aantal mensen uit Kreta. En dan ineens komen er ook een aantal asielzoekers. Mensen uit Gat. Zo'n 600 man. En dan wordt de Getit Itai aangesproken. En David doet daar wat Naomi deed bij Rut en Orpa. Blijven jullie nou toch hier? Ga niet met me mee. Wat zoeken jullie nou toch voor toekomst daar waar ik naartoe moet vluchten? Sluit je gewoon aan bij die nieuwe koning. Want jullie zijn nog maar net hier, gisteren gekomen. Koud een dag, nog niet eens gesetteld. Waarom zou je met mij meegaan? Maar net als Rut wil Itai bij David blijven. En hij doet eigenlijk zijn naam eer aan. Want Itai betekent met mij, bij mij. Hij zweert zelfs, Itai. Zo waar als de Heere leeft. Reken erop dat die woorden van trouw David best goed gedaan zullen hebben. Te midden van alle ontrouw die hij meemaakt binnen zijn eigen gezin, zijn eigen kind. Zulke mensen zijn een zegen in je leven, in je omgeving. We zingen dat wel vast op mensen geen betrouwen, waar je nooit heil bij vindt. Aan de andere kant moet je ze ook niet allemaal over één kam scheren. Er is ook nog iemand als Itai blijkbaar. Maar goed, dan wordt het tijd om met heel die mensenmassa met David mee verder te trekken. Vanaf het verre huis, het laatste huis. En dat betekent dus dat je alles achter je laat. En eigenlijk zonder ook maar iets bij je aan ja, wat je in leven zou moeten houden, trek je een toekomst tegemoet die ongekend is en ongewis en onzeker. En waar komt dat uit? Ze laten de stad met zijn veiligheid achter zich en trekken een dal in. Het Kidron-dal. En dat voorbijtrekken, dat uitgaan, dat vertrekken is een uiterst triest en treurig gebeuren. En je merkt dat doordat er geschreven staat in onze tekst dat het hele land huilde. En alle bewoners van het gebied rondom Jeruzalem in verdriet met luider stem. Nou weten we wel, in het oosten wordt makkelijk misbaar gemaakt. En hard gegild en hard geroepen om emoties te uiten. Oké. Maar het wordt hier wel gemeld. Dit wordt niet even weggeslikt of weggestopt. Met golven stroomt het als het ware uit die massa mensen. En blijkbaar is men zo op elkaar betrokken. En leeft men zo met de koning mee. En daarbij behoort dan dit gehuil, dit verdriet. David op de vlucht voor je eigen kind. Weg. Maar waar naartoe? Het staat er heel uitdrukkelijk beschreven. Heel het land, heel het volk. En blijkbaar zijn er ook mensen die toch iets hebben met David. En die toch met hem meeleven. Erbij zijn. Die hun hart niet hebben laten stelen door Absalom. Heel het hart van een ieder in Israël gaat Absalom achterna. Nou, deze mensen blijkbaar niet. En dan wordt de oversteek gemaakt. Ze gaan naar de overkant. De andere kant. Waarvan? Nou, van die beek. Kidron. Ze trekken erdoor. Ze zijn passanten. Voorbijgangers. Die beek Kidron die loopt aan de oostkant van Jeruzalem. En die naam betekent duister, troebel, zwarte beek. Die Kidron die stroomde ook niet altijd. Er wordt gezegd het was een winterbeek. En in de regel hebben winterbeken alleen vuil water. En als je even zo terugbladert en verder bladert in het Oude Testament, dan merk je inderdaad dat die beek Kidron een beek was die nogal wat afval en vuil te verwerken kreeg. In 1 Koningen 15 lees je dat Asa in het Kidrondal het afgodsbeeld van zijn oma verbrandde. En later laat koning Hiskia de afgodsbeelden uit de tempel in het Kidrondal weggooien. En Josia, ook een koning, die verbrandde er ook in het Kidrondal de beelden uit het heiligdom. Verder waren daar in het Kidrondal ook de graven van de kinderen van het volk, zeg maar de algemene begraafplaats. In tegenstelling tot de rustplaats van de rijken. En daarbij komt nog dat die Kidron die stroomt langs de Tempelberg. En vroeger vloeide daar dag in dag uit het bloed van de offers van de tempel. En dat werd dan weggespoeld in het Kidrondal, in de Kidronbek. Eigenlijk moet je zeggen, is die Kidron dus het riool van de stad geworden. De afvoergoot. Afvoer van de tempel. Vreemde voorstelling als het ware. Als David hier als koning, zeg maar door zijn eigen vuil moet trekken. Door alles wat het verleden heeft achtergelaten. En wat de toekomst zal achterlaten. Om uiteindelijk, ja, staat er dan rechtstreeks in de woestijn terecht te komen. In de wildernis. Wat moet je daar, David? Daar waar niemand woont, waar niemand huist, daar ga jij huizen. Ja, het is er misschien veilig tot op zekere hoogte, want zie je gevaar, dan kun je alle kanten op. En misschien zo af en toe her en der nog je nog verbergen. Vreemd, dat daar waar niet te wezen is, dat David daar wil zijn. Het is net alsof dat zijn laatste strohalm is waar hij zich aan vastklampt. En misschien houdt die strohalm. Misschien. Ja, wie is je schuilplaats als je verder nergens schuilen kunt? Dat is best een vraag. Niet alleen voor toen, maar voor elke dag. En opmerkelijk genoeg wordt die woestijn ook vaak bezongen in de psalmen. Het eind van de dienst zullen we doen met de woorden van Psalm 107. Waar dat eigenlijk een psalm is van de zeevaart, komt daar de woestijn ook heel vaak in terug. Nat en droog, blijkbaar. Psalm 107, vers 4, er waren er die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen, die vonden ze niet. En even verderop in vers 33, hij, God, maakt de rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land. In vers 35, de woestijn maakt hij tot een modderpoel, het dorre land tot waterbronnen. Kan dus ook, hè? Kan dus ook dat je op een plek komt waar je het niet verwacht, hulp en heil en redding en uitkomst te vinden, dat God daar toch ook is om dat wel te doen. Psalm 136, vers 16, wordt over God gezongen als degene die zijn volk door de woestijn leidde. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig en altoos. Wonderlijk, hè, dat Gods goedheid doorgaat, ook in een dor en een droog gebied. In een gebied vol gevaren, in een gebied zonder bescherming en beschutting. Maar weet je wat me nou zo in het bijzonder treft? Dat is die stinkrivier. Dat is die Kidron. Koning Salomo, die zegt tegen Simei, een ver familielid van koning Saul is dat, bouw een huis voor uzelf in Jeruzalem, ga er wonen, ga er echter niet vandaan, waar dan ook heen, want het zal gebeuren op de dag dat u uit de stad gaat en de beek Kidron oversteekt, dat u zeker weten kunt dat u beslist zult sterven. Uw bloed zal op uw hoofd rusten. Blijkbaar is dat een beek geweest. Ga er niet over, want je overleeft het niet. Je komt erin om. Een rivier met een achtergrond. Een beek met weinig toekomst. En dan moet je weten. Dan moet je weten dat over dezezelfde Kidron Jezus de oversteek maakt. Johannes die geeft dat heel prachtig weer in zijn evangelie. Als Jezus net gebeden heeft, het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17, dan schrijft Johannes over Jezus in Johannes 18. Nadat Jezus dit gezegd had, nadat Jezus dit gebeden had, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kidron. Maar Jezus gaat niet naar de woestijn. Nee, daar was een hof, een tuin. En daar gaat Jezus in met zijn discipelen. En Judas, die hem verraden zou, die kende deze plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samenkwam. Judas en een afdeling soldaten en enkele dienaars en overpriesters van de Farizeeën, die worden door hem meegenomen en die komen daar aan met lantaarns en fakkels en wapens. En ze arresteren hem. Maar ik vind dat zo mooi dat aan de overkant van die Kidron Gethsemane ligt. Waar Jezus weliswaar kruipt als een worm over de grond. En waar hij vraagt aan zijn vader of die drinkbeker alsjeblieft aan hem voorbij mag gaan. Alleen niet zijn wil, maar de zijne zou geschieden. Waar tussen Absalom en David, om zo te zeggen, een geding om macht wordt uitgestreden. Macht van de sterkste. Daar wordt tussen die andere vader en die andere zoon met hoofdletters geschreven een geding uitgeworsteld waar geen mens bij kan. Waar geen mens kan helpen. Waar geen mens het redt. U niet, jij niet, ik niet. De gebedsworsteling van Jezus vindt daar plaats met zijn vader. Om jouw behoud, om uw redding, om mijn verlossing. Maar Jezus komt daar niet onderuit. Goddank, moet ik zeggen. Hoe erg ook, hij moet die beker leeg drinken. Tot op de laatste teug. Opmerkelijk vind je niet dat deze hof Gethsemane ligt aan de andere kant van dit dal. Jezus is al in de woestijn geweest, hij hoeft daar niet nog eens naartoe. Daar werd hij verzocht door de Satan, tot 3 keer toe, die het probeerde om hem van zijn taak weg te houden. Maar Jezus weet hem te beantwoorden aan de hand van het woord en hem te zeggen waarvoor hij gaan moet. Geconfronteerd met Jezus lijden en sterven, merk ik het dat hij dat voor mij heeft willen doen. Hij had het niet nodig om door die stinkrivier te trekken en geconfronteerd te worden met al die offers, want die waren niet voor hem bestemd. Hij had het niet nodig om aan een kruis geslagen te worden en daar de meest vreselijke dood te sterven die in die tijd bekend was. Maar het waren mijn zonden die hem wonden. Hij geslagen, opdat ik ontslagen zou zijn van zonde en van straf en van schuld. Weet je wat Paulus later schrijft in de Efezebrief? Prachtig om dat te lezen. Paulus die schrijft: door hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Jezus is het Kidronbeekdal doorgetrokken. Door al die vuiligheid van jou en mij van ons heen. Om aan de overkant te komen, gearresteerd te worden. En toch houvast te hebben aan de wetenschap. Dit mag ik doen, dit moet ik doen. Jezus werd daar gebonden, opdat hij ons zou ontbinden, losmaken, bevrijden. Hij werd door God verlaten. Daarvoor dat wij nooit meer door God verlaten zouden zijn. Volgende week, hè, dan staat hier de tafel weer klaar. En bij brood en bij beker worden we dan uitgenodigd tot het gedenken van hem die ja, in de woestijn geweest is. Maar meer nog van hem die de Kidronbeek is overgestoken. En langs al mijn tekortkomingen heel mijn stinkleven is gekomen. Waar hij van God verlaten werd, omdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. En Goddank, dit hoeft niet herhaald te worden. Dat is net als zijn offer eenmalig. En dat is genoeg. Dat is voldoende. En hij heeft voldaan. En daarom, hè, omdat hij dat heeft gedaan, kun je niet wegblijven volgende week. Kun je maar niet thuis gaan zitten. Kun je niet bedanken voor de eer. Of de eer aan jezelf houden. Want de eer die komt hem toe. Die dit heeft gedaan. Wat een David niet en nooit kon doen. Dit geding tussen de vader en de zoon is beslecht in het voordeel van jou, van u, van mij. Is er iets beters te gedenken en dankbaar te zijn dan dat? Hij voor mij. Omdat ik anders het Kidrondal moest oversteken en doorgaan, in de woestijn terechtkomen en geen leven zou hebben. Maar dat is echt geen leven. En dat gunt God je niet. Hij gunt je het leven in alle eeuwigheid door zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. We zingen samen van Lied 142, de versen 1, 2, 3 en 7. Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen. 1, 2, 3 en 7 van lied 142. Wij luisteren naar het onderwijs dat ons wordt gegeven in het formulier om het heilig avondmaal te houden. En we lezen daarvan het eerste gedeelte. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat er geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij gaan samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we komen u danken voor wie u bent. De Vader van de Zoon. En het is vrede tussen u. Wat een totaal andere geschiedenis lazen we vanmorgen over die Absalom. Mijn vader is vrede. Maar het was oorlog tussen die twee. We danken u, o God, dat uw Zoon Jezus Christus dat Kidrondal is overgestoken door alle vuil en troep heen en uiteindelijk gearresteerd werd aan de overkant. En uiteindelijk werd zijn leven hem benomen aan het kruis op Golgotha. En daar is het geschied dat hij het riep, het is volbracht. En wat wonder, dat was ten aanhoren van Romeinen, maar ook van Joden en misschien nieuwsgierigen en misschien ook mensen die er niets te zoeken hadden, maar er wel moesten zijn. En wat een wonder dat iedereen er ook voor vluchtte, voor wegliep. Dat niemand zich staande kon houden. En daarom danken we u dubbel, Heere Jezus Christus, dat u uw werk hebt volbracht waar wij niets van terecht brachten en brengen en ooit brengen zullen. En dat tekent te meer dat we het van u moeten hebben, mogen hebben ook. Wat een genade. Heere, u die de God van Israël bent, hebben u de lof toegezongen met de woorden die Zacharias ons voorschreef. Toen zijn zoon en de zoon van zijn vrouw Johannes ter wereld kwam. U werd groot gemaakt. Geef, Heere God, dat dit getuigenis door blijft klinken, ook onder uw volk, uw oogappel. En geef dat ze van daaruit ook hoe langer hoe meer die gekomen Messias, de Heer Jezus Christus, mogen herkennen en erkennen en belijden. We denken vaak, dan is er nog een lange weg te gaan. Maar u werkt wonderen. We bidden u daarom ook voor al diegenen die de naam van Jezus Christus al daar al belijden. Dat ze er de kracht voor krijgen om dat te blijven doen en dat ook uit te dragen. Heere God, we bidden u, laat zo uw stem wereldwijd gehoord worden, voortdurend. En dat u de levende God bent. En in Israël, maar ook overal elders ter wereld, waar het soms ook moeilijk is om uw woord te openen, om ervan te getuigen, om eruit te zingen. Wat leven we dan hier in een bevoorrechte positie? In ons eigen land, waar dat nog in alle vrijheid kan en mag. En soms doen we het al niet meer. Waarom? Geef, o God, dat we ons het evangelie niet schamen, maar dat we het uitkramen. In onze etalages te kijk leggen. En dat het gehoord en gezien mag worden. Heere God, we bidden u voor de nood in de wereld. En dan gaan onze gedachten naar Indonesië, naar Sulawesi, waar zoveel mensen het leven lieten en zoveel mensen ook met de puinhopen van hun bestaan geconfronteerd worden, om het weer op te bouwen en om de moed erin te houden bij zoveel verlies en bij zoveel verdriet en bij zoveel onzekerheid. Geef, Heere God, dat alle helpende handen daar, maar ook vanuit hier, gezegend mogen worden. En dat alle projecten die op touw worden gezet, ook uw zegen mogen ontvangen. Opdat ze iets uitwerken, ten goede. Daar, maar ook hier. Heere God, we bidden u voor hen die ziek zijn, of mankerende, die verzorgd en verpleegd worden. We denken aan mevrouw Schoenmakers in Wageningen. We denken aan mevrouw Kikkert in Vrijthof. Geef uw nabijheid te ervaren. En dat u een God bent die draagt en ondersteunt en sterkt en nooit loslaat wat u beloofde. Wees hen zo een God die troost en bemoedigt. We willen u ook danken, o God, dat Henry en Margaret Timmer afgelopen maandag mochten stilstaan bij hun 25-jarig huwelijk. U hebt hen gedragen en gespaard, ook te midden van hun kinderen en alle die hen lief zijn. Wees ook naar de toekomst toe, een God van wiens trouw zij het mogen hebben om gedragen verder te kunnen, tot eer van u. Heere God, wees ook het verdere van deze dag met ons. Breng ons ook vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord. En geef ons ook uw zegen over het verdere van deze week en alle dingen die in onze agenda's genoteerd staan. Laat ze mogen geschieden, tot eer van u. Hoor ons, o God, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar juist omdat we machtige heiland hebben, die de dood is ingegaan om die te overwinnen, die de zonde heeft doorworsteld, niet de zijne, maar de onze, opdat ze weggedaan, vergeven zouden worden, bedekt door zijn bloed. Wat is het goed om dat te gedenken, om daarbij stil te staan en om daaruit ook kracht te ontvangen en moedig voort te kunnen. Hoor ons in zijn naam alleen, uit genade, onverdiend. Amen. We mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegaven uitreiken. In de eerste rondgang mag dat voor de Stichting Messias Belijdende Joden. In de tweede rondgang voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het werk onder ouderen en alleenstaanden. De Gereformeerde Zendingsbond die heeft de bussen hangen bij de uitgangen. Ook die wilt u zo mogelijk wel gedenken. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen uit de al genoemde Psalm 107. En daarvan de versen 16, 17 en 18. Laat zulke eer bewijzen aan 's Heere gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Nu stelt God waterbeken tot bar en dorstig land herschept in dorre streken rivieren door zijn hand. Dan maakt hij weer woestijnen, zeer rijk aan vruchtbaar nat. 16, 17 en 18 van Psalm 107. Onder Gods zegen en tot een zegen zijnd, mogen wij onze weg vervolgen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.